Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom, raadsleden, collegeleden, collegeondersteuning. Vooral de mensen thuis en de mensen op de publieke tribune, op de bank. Hartelijk welkom allemaal in deze sessie 1 van de beeldvormende raad op 16 januari. Het is tijd, dus ik stel voor dat we hartelijk welkom nog. Ga lekker zitten. We hebben een viertal onderwerpen, maar het eerste onderwerp is de visie op wonen en zorg. Aangesloten zijn daarvoor wethouder Wiersma, maar die is helaas wegens ziekte verhinderd. Maar mevrouw Lambrechts, hartelijk welkom en uw gevolg natuurlijk uiteraard ook. Voordat wij gaan starten met de pitch van de wethouder, geef ik eerst het woord aan een inspreker, mevrouw Ingrid Hondorp van de huisartsenvereniging Doetinchem. U krijgt 5 minuten de tijd en na de beraadslaging krijgt u nog 1 minuut reflectietijd, zoals we dat dan noemen, en dan kunt u nog reageren. Mag ik u het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, mijn naam is Ingrid Hondorp. Ik ben huisarts en praktijkhouder hier in Doetinchem. Mijn praktijk is een stukje verderop in de Raadhuisstraat, Eerste Lijns Medisch Centrum De Raad. En daarnaast ben ik bestuurslid van de huisartsenvereniging Oude IJssel. Namens de huisartsen wil ik de visie op wonen en zorg van de gemeente ondersteunen. En benadrukken waarom die voor ons zo belangrijk is. Doetinchem heeft inmiddels 60.000 inwoners. En de wens van de gemeente is om dit aantal te laten groeien naar 70.000. Deze mensen hebben ook allemaal een dokter nodig. Het liefst in de buurt. Helaas heeft ook Doetinchem te maken met een huisartsentekort. En binnen nu en 10 jaar gaat de helft van mijn collega's met pensioen. Het is niet altijd makkelijk om jonge, enthousiaste huisartsen te vinden om een praktijk over te nemen. En dit betekent dat als we niets doen, over 5 jaar een kwart van de inwoners geen huisarts heeft. Over 10 jaar zit de helft van de Doetinchemmers zonder huisarts. Als we niets zouden doen. Maar gelukkig wordt dat wel gedaan. Maar hoe zorgen we ervoor dat Doetinchem aantrekkelijk is voor jonge huisartsen om zich te vestigen? Hoe zorgen we voor voldoende ondersteunend personeel? Vanuit de regionale zorggroep Huisartsenzorg Oude IJssel hebben we een project opgezet voor de continuïteit van de huisartsenzorg in Doetinchem. Iedereen een huisarts. De pijlers hierin zijn het topproject, dat is een ondersteunend traject voor startende huisartsen, opleiding van ondersteunend personeel, het leiden van patiëntenstromen, dat iedereen bij de goede huisarts zit, en huisvesting. En dit in nauwe samenwerking met de gemeente. In de visie op wonen en zorg wordt nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om een huisarts en een zorgvoorziening in de wijk te hebben. Maar moderne huisartsenzorg is een team van professionals. Huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners, physician assistants, verpleegkundig specialisten, managers en administratief personeel. En wij werken samen, heel nauw samen met het welzijnswerk, thuiszorg, psychologen, fysiotherapeuten, apotheken, podotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, lifestylecoaches, noem maar op. Dus de zorg van onze inwoners die kan alleen gegarandeerd worden wanneer er in bestaande en nieuwe plannen letterlijk en figuurlijk ruimte is voor samenwerkingsvormen als deze. Doetinchem een aantrekkelijke plek maken om te wonen, te studeren, te werken en te leven. Het gaat dan om het faciliteren van opleidingen in de zorg en passende huisvesting voor studenten en personeel. En vooral om locaties in de wijk voor huisartsenpraktijken of gezondheidscentra. Toekomstbestendige huisartsenzorg vraagt om moderne, duurzame huisvesting met de mogelijkheid tot verdere groei. En hiervoor zal vaak nieuwbouw of een aanpassing van bestaande gebouwen nodig zijn. Ik citeer een stuk uit de visie op wonen en zorg. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de huisvesting van organisaties, maar als maatschappelijke voorzieningen onder druk staan door huisvestingsproblemen, heeft de gemeente namens haar inwoners wel een belang. Dit is de reden dat wij huisartsen de visie op wonen en zorg van harte ondersteunen en wij u als gemeenteraad willen vragen aandacht te hebben voor de plek van de zorg in uw beslissingen en het besef wat toekomstbestendige huisartsenzorg nodig heeft. En graag zijn wij bereid om hier meer informatie over te geven. Maar zonder de hulp van u als gemeenteraad gaat het ons als huisartsen niet lukken. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Hondorp. Mooi helder betoog. Ik kijk even naar de raadsleden of zij willen reageren op uw betoog. Mevrouw Peining en de heer Van Meijeren. Mevrouw Peining als eerste.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u ook voor uw inspraak. Fijn dat u het belang zo benadrukt van deze visie. Ik vroeg me af of u het eigenlijk ver genoeg vindt gaan. Zouden we als gemeente niet nog veel meer moeten doen voor het aantrekken van huisartsen, fysiotherapeuten, noem maar op?
Nou, daar ben ik het zeker mee eens. Het is een visie op wonen en zorg. En ik denk dat het nu tijd is om het ook veel concreter te maken. In het verleden hebben huisartsen, dus collega's, al wel vaker samen met de gemeente geprobeerd om uit te breiden of nieuwe locaties te vinden. En dat bleek toch best lastig te zijn. En dan ben ik het alleen over de huisartsen. U noemt ook de fysiotherapeuten. Dus er zijn veel meer zorgverleners die toch wel tegen muren aan zijn gelopen van wat wel of niet mogelijk was. Omdat het niet in het bestemmingsplan paste. Omdat het een locatie was wat te grote verkeersdruk zou geven. Omdat er geen mogelijkheid was tot het uitbreiden van parkeerplaatsen. Het mag van mij wel veel verder gaan, die samenwerking. En we zien in Nederland ook wel meer samenwerkingsvormen tussen zorgpartijen en gemeentes. Dus het zou wel moeten kunnen. Ja.
Dank u wel. De heer Van Meijeren, ik dacht dat de heer Giesbers ook nog een vraag had. Dat klopt. Maar eerst de heer Van Meijeren. Meneer Van Meijeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik was eigenlijk benieuwd of dat huisartsenkort, of dat een Doetinchems probleem is, of dat het regionaal ook plaatsvindt en misschien zelfs landelijk. En zo ja, of daar misschien ook landelijk initiatieven ontplooid worden om wat aan het tekort van huisartsen te doen.
Dat is een landelijk probleem. Het kan kort in zijn landelijk probleem, waar de Landelijke Huisartsenvereniging ook zeker mee bezig is. We hebben bepaalde gemeentes die enorme tekorten hebben. Waar commerciële partijen zoals Comet toen ingesprongen zijn. Wij hopen hier als regio, dus de regio Oude IJsselen, dus het gaat niet alleen gemeente Doetinchem, maar ook dus de gemeentes eromheen, die bij de regionale huisartsenvereniging horen. En wij hopen inderdaad juist dat wij zelf de regio zo aantrekkelijk kunnen maken dat jonge huisartsen zich hier graag willen vestigen. We zien wel dat juist in de uithoeken van Nederland het lastig is. Rond de universiteitssteden waar mensen hebben gestudeerd, blijven mensen toch een beetje hangen. Heeft ook te maken dat je partner heeft ook vaak een baan. Je moet ook wel kunnen reizen. Dus het is meer in de uithoeken van Nederland waar de problemen wat groter zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als wij erop inzetten dat we zijn de tweede leukste regio van Nederland. Hoe kan het dan dat wij ook niet jonge huisartsen enthousiast krijgen om hier te kunnen wonen? Maar dan moet je dus wel zorgen dat er woonruimte is. Maar ook de plekken waar wij de praktijken hebben, dat die zo aantrekkelijk zijn dat jonge huisartsen zeggen, hé, maar hier wil ik graag gaan werken. En als ik nog ergens een praktijk aan huis heb of ik zit nog in een verbouwde garage, ja, dan zegt zo'n jonge huisarts ook van ik ga een leukere plek zoeken. Dus daar gaat het wel om. Ja.
Mevrouw Hondorp, u heeft daar nog een aanvullende vraag over. Meneer Van der Hol.
Ja, dank voorzitter. Wordt er als jonge huisarts ook al wel eens aangetrokken aan andere instanties om je uit de regio te krijgen? Dus dat er een soort concurrentiestrijd gevoeld wordt?
Ik begrijp niet wat u... Ik begrijp de vraag niet helemaal, sorry.
Je bent natuurlijk veel jonge huisartsen hier. Mm-hmm. En elke regio wordt net aangegeven, heeft dit probleem. Merk je ook wel eens een strijd onderling dat misschien die gemeente met commerciële partijen ertussen zitten om huisartsen uit bepaalde regio's weg te krijgen? Of is dat helemaal niet van toepassing?
Nou, ik kan me voorstellen dat, stel je hebt een commerciële partij en die zegt mijn uurtarief wat je bij mij kan verdienen is hoger dan wat wij kunnen bieden. Dan kan ik me voorstellen dat je op die manier gaat concurreren met elkaar. Dat je minder diensten hoeft te doen. Dus dat is wel, ik ben praktijkhouder. Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor mijn patiënten, maar ook voor de 24-uurzorg van mijn patiënten. Daar horen diensten bij. En als je als jonge huisarts zegt van ja, ik heb niet zoveel zin in diensten. We moeten wel een aantal doen voor je herregistratie. Maar als een commerciële partij zegt van nou weet je, jij mag hier werken en je hoeft pas om 9 uur te beginnen en om 4 uur mag je naar huis. Ja, dat is wel wat aantrekkelijker dan praktijkhouder zijn, waarbij je die verantwoordelijkheid wel hebt. Maar als ik die verantwoordelijkheid voor mijn bijna 3000 patiënten die ik heb, kan delen met meerdere jonge collega's, dan word je flexibeler. En dan hoef je niet meer die 60 uur per week te werken. En maar dan kun je het met z'n allen doen. En dat maakt het vak dus ook aantrekkelijker. Dus als je het kunt, als je die verantwoordelijkheid kunt delen met enthousiaste mensen hier in de regio, dan willen mensen wel. En als je dan een mooi nieuw centrum hebt staan met wat modern is en waar het fijn werken is, ook nog in een hele leuke regio, dan gaat dat wel lukken. Ja.
Goed, dank u wel voor het antwoord. Ik heb u gezien, mevrouw Winters was eerst, daarna mevrouw Putman, maar eerst heer Griespers. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Als je het stuk leest over wonen en zorg, ik denk niet dat er iemand is die tegen de visie is die daar aan de grondslag ligt. Maar ik zit vooral te kijken naar hoe realistisch is en hoe haalbaar is het eigenlijk om die samenwerkingsvorm waar u het over heeft, om die zeg maar ook van de grond te tillen. Ik vroeg me namelijk heel sterk af, want of groei, voorwaarde voor de groei is dat je feit ook in die maatschappelijke behoeften en voorzieningen die erbij horen, dat je erin kunt voorzien. Dus niet groei ten koste van, omdat het leuk is om groot te zijn, maar juist omdat je dat welzijn en die kwaliteit wilt waarborgen. Gelooft u dat die samenwerkingsvorm zoals die nu ingericht worden door u en uw collega's, dat die zeg maar de oplossing zouden kunnen bieden? Of moet er nog veel meer gebeuren volgens u?
De groei van de gemeente, dat is niet mijn keuze. Dat inwoneraantal naar 70.000 zou moeten gaan. Dat is een beslissing die de gemeente heeft genomen. Het zou wel mooi zijn als wij iets eerder in dat traject erbij betrokken zouden zijn geweest. Dat die wens er lag. Want we zien nu dat we inderdaad een beetje achter de feiten aanlopen. En dat er bijvoorbeeld een nieuwe wijk als Wijnbergen wordt gebouwd. Waar alleen huizen staan. En ook al zou ik willen om daar een praktijk neer te zetten. Daar is letterlijk, die vierkante meters zijn er niet voor. Dus dat is ook wat ik net heb genoemd. Van goh, neem ons nou in het begin mee in dat soort plannen. Ik vraag niet eens dat de gemeente voor mij een gebouw neerzet. Ik ben zelfstandig ondernemer, dus dat zal ik zelf moeten bekostigen. Met de huidige tarieven voor huisartsen hartstikke lastig. Dus ook daarin zouden wij de medewerking van de gemeente wel nodig hebben om te kijken van goh, kan dat dan wel tegen een voor ons betaalbaar tarief, stuk grond of whatever. Dat we dat betaalbaar houden, dat wij wel voort kunnen bestaan. Want als wij een stuk grond zien, hè, theoretisch een stuk grond zien, en er is een hele grote commerciële partij die zegt van ja, maar ik kan 3 keer zoveel bieden, ja, dan haak ik af. Maar ja, dan is wel de vraag van wat willen wij voor Doetinchem? Wil je op die plek, wil je daar een vijfde fastfoodketen? Of wil je daar een huisartsenpraktijk? En met huisartsenpraktijk bedoel ik dus echt die samenwerkingen. Als we het over de ABC hebben in de visie, die A van arts. Dat ben ik niet alleen, dat zijn wij huisartsen niet alleen. Dat zijn die samenwerkingsvormen. Ik kan niet werken zonder een fysiotherapeut waar ik mijn patiënt naartoe kan verwijzen. Ik kan niet werken zonder een thuiszorgorganisatie die voor mijn terminale patiënten thuis zorgt. Anders kan ik niet werken. Dus we hebben ze allemaal nodig. Dus het is ook naïef om te denken dat ik hier voor mezelf zit of alleen voor mijn collega's. Het gaat om het hele zorgsysteem in de regio. En daar is veel voor nodig, ben ik met u eens. Er is heel veel voor nodig. Ja.
Dank u wel voor de beantwoording. Ja, maar mevrouw Winters was eerst en daarna mevrouw Putman. En daarna kom ik bij u, mevrouw, ik ben even uw naam kwijt, van Ten Brinke.
Ja, dankjewel, precies. Voorzitter. Hartelijk dank me voor het inspreken. Ik heb eigenlijk een concrete vraag, want Wijnberg is dan nu een nieuwe wijk, maar ziet u het voor zich dat u in iedere nieuwe wijk ook een huisartsenpraktijk hebt zitten? Want dan denk ik, dan krijgen we een probleem met de bemanning. Of Ziet u het voor u dat het bestemmingsplan, de bestemmingsplannen op zich iets verbreed worden, zodat er makkelijker een huisartsenpraktijk of een zorgpraktijk geplaatst kan worden? Want ik even gewoon vanuit mijn eigen gedachten, ik zie niet zo gauw dat we in iedere nieuwe wijk een huisartsenpraktijk krijgen. Hoe ziet u dat voor zich?
In de visie op wonen en zorg worden ook bepaalde witte vlekken benoemd. Het is natuurlijk al heel lang de wens van de gemeente om in bepaalde stukken van Doetinchem een huisartsenpraktijk te hebben. Oosselt is het meest bekende voorbeeld daarvan, zolang als ik mij kan herinneren. En ik ben Doetinchemse van geboorte. Is die wens er dat er een huisarts aan de kant van Oosselt zou zitten? Dus in iedere wijk is niet realistisch, hè? Want dan is uw vraag, dat hoeft ook niet. Ik weet vorige week nog dat meneer Hollander zei van, goh, maar kunnen we niet veel meer op digitalisering inzetten? Dat doen wij al. En dat doen wij om nu te proberen met al te weinig huisartsen die zorg voor de inwoners te waarborgen. Dus je kunt ook veel meer digitaal gaan zitten, maar het is wel de bedoeling dat je wel op een paar plekken zit in Doetinchem. Maar u vraagt iedere wijk, nee. Op zich hoeft niet iedere wijk. Maar het moet wel voor ons. We moeten ook wel binnen een kwartier bij onze patiënten kunnen zijn. En hoe voller Doetinchem gebouwd wordt, hoe moeilijker het voor mij is om door Doetinchem te rijden als ik een huisbezoek heb. Dus als ik een spoedgeval heb en ik moet hier van de raad, moet ik naar achter dichteren. Dan wordt het best spannend in de spits. Dus heb ik zo uw vraag beantwoord?
Volgens mij wel. Had u nog aanvullend? Nou, ga uw gang.
Dank u wel voor het beantwoorden ervan. Maar daar tevens op doorbedurend, want u geeft aan van, nou ja, hier zit u aan de Raadhuisstraat, dat is mij bekend, en ik moet naar Dichter toe. Maar in Dichter zitten ook meerdere huisartsen, dus dat vind ik nou niet helemaal een heel zwaarwegend argument, omdat er huisartsen ook over heel Doetinchem en ook over onze dorpen verspreid zitten. En ik snap het wel, voor op het moment dat het u betreft, is het heel vervelend als je daar een half uur onderweg bent. Alleen, ja, dat is lastig om daar een beleid op te maken. Want mensen hebben natuurlijk een vrije huisartsenkeuze.
Ja, dat klopt. En dat is het ook. Hè. Mensen verhuizen binnen Doetinchem. Maar iedereen hecht, de meeste mensen hechten toch wel erg aan een huisarts. Want je hebt een band met je huisarts. Dat is de kracht van ons vak. Wij proberen wel daar met die patiëntenstromen dat mensen in ieder geval binnen de gemeente een huisarts zoeken. Maar wat ik meer probeer te beargumenteren is van dat de doorstroming in Doetinchem slechter wordt. Dat het eerder dus door het zo vol te bouwen. En dat is ook wel een van de dingen die meespelen. Dus als je in Doetinchem wat meer verspreid zou zitten met huisartsen. Dan zou dat wel makkelijker kunnen zijn. Maar we zitten altijd wel een beetje met de spoedgevallen. Dat klopt wel. Ja.
Dank u wel. Dan is nu het woord aan mevrouw Putman. En daarna ga ik toch echt naar mevrouw Ten Brinke.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, het grootste gedeelte van mijn vraag heeft de buurvrouw al gesteld. Dus mijn vraag is dan, kunt u ongeveer aangeven hoeveel centra u dan gewenst vindt in Doetinchem?
Dat is een moeilijke vraag. Daar heb ik zo niet direct een antwoord op. Ik heb wel aan kunnen geven dat over 5 jaar zit een kwart van de inwoners zonder huisarts als we geen opvolging vinden. En de groei doorgaat en over 10 jaar de helft. Hoe groot die centra moeten zijn. Kijk, er zijn huisartsen die zeggen van goh, ik blijf liever wat kleiner. Er zijn ook huisartsen die ideeën hebben echt wel van wat meer grotere gezondheidscentra. En dat zie je nu ook al in Doetinchem. Kijk, de raad hiernaast is samen met Hof van Cambridge van Klop en Vrielink een nieuwe huis. Dat zijn wel de twee grootste centra uit mijn hoofd op dit moment. Maar er zijn ook al wat kleinere. Dus ik denk dat je prima die mix kunt hebben. En niet alles hoeft samen in, met een fysiotherapeut of wat dan ook. Maar daar kun je ook wel verschillende samenwerkingsvormen in hebben. En in die samenwerkingsvormen hoef je ook niet letterlijk in één gebouw te zitten. Maar met een stukje digitalisering zou je die verbinding ook kunnen maken. Maar het gaat er wel om dat dan die andere partijen ook ergens kunnen zitten.
Goed, dat punt is helder. Dank, maar nou gaan we toch echt last but not least naar Marini ten Brinke als eerste. Hartelijk welkom in ons midden.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ga uw gang.
Ja. Wat ik mij afvroeg, wat is in uw ogen het laaghangende, zogenoemde het laaghangende fruit? Waar zouden we als eerste mee moeten beginnen of mee moeten starten om de aantrekking van nieuwe huisartsen te bevorderen?
Het laaghangend fruit, nou, dat is een moeilijke vraag. Er zitten natuurlijk twee kanten aan het verhaal. Het stukje wat wij als huisartsen doen. Regionaal proberen mensen op te leiden. Wij zijn dan in contact ook met de Radboud Universiteit. Te kijken dat trajecten van co-assistenten bijvoorbeeld helemaal in de achterhoek kunnen. Waarbij het Slingeland Ziekenhuis al jarenlang een heel populair opleidingsziekenhuis is. Dus dat zijn dingen die wij al doen. Ik vind het lastig om, want het is denk ik een vraag wat voor u als gemeente dan het laaghangend fruit is. Begrijp ik u dan goed?
Nou ja, goed, wat u zelf denkt van wat kunnen wij als gemeente doen of om u te helpen naar dat die huisartsen hier komen. Wat is uw gedachte daarover?
Ik denk in ieder geval.
Over 10 jaar, lastig, hè, want we hebben het over 5 jaar.
Waar wij eerder wel tegenaan zijn gelopen, wat ik noem, is bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging. Wij vallen onder het maatschappelijk. Dus je kunt je voorstellen, als daar een commerciële bestemming op zit. Ja, het lijkt mij dus heel makkelijk dat als wij ergens iets zien waar een commerciële bestemming op zit, van ja, maak het dan maatschappelijk dat wij er mogen zitten. Maar dat kan misschien wel heel naïef van me zijn dat laaghangend fruit is. Dus die vind ik best lastig te beantwoorden. Maar sommige dingen klinken voor ons heel makkelijk en zijn toch aan regels gebonden. Als ik denk van ik zie een stuk grond. Waarom kan de gemeente dan bijvoorbeeld niet zeggen van, in dat gebied daar moet gewoon een zorgfunctie komen. En dat stukje grond, dat is voor een zorgfunctie. En nou weet ik dat dan allemaal regels is gebonden die dan maar rest en wat dan ook. Maar dan denk ik, kunnen we daar dan niet daar zeggen van dit is zo belangrijk dat daar een zorgfunctie komt. Kunnen we daar niet iets mee zonder dat we bepaalde regels overtreden. Maar nogmaals, ik weet er een klein beetje van inmiddels omdat ik ermee bezig ben. Maar ja, of dat nou echt laaghangend fruit is voor de gemeente, dat weet ik dus niet. Maar om wat voorrang voor ons te creëren zou wel heel prettig zijn. Ja. Ja.
Goed, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hondorp, voor deze fase. En bedankt voor uw bijdrage aan dit belangrijk maatschappelijk probleem. Merci, u kunt rustig blijven zitten. Dan is nu echt het woord aan de wethouder, mevrouw Lambrecht. U heeft 1 minuut de tijd om een mooie pitch te geven. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Na deze inspreker kan het niet mooier worden, denk ik. Maar in samenspraak met zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en vertegenwoordigers van inwoners en cliëntgroepen hebben wij de voorliggende visie op wonen en zorg opgesteld. De titel dekt de lading, Omkijken Noor. Iedereen wil prettig wonen en leven, ongeacht of je een beperking of ziekte hebt. We moeten bouwen aan krachtige gemeenschappen en omzien naar elkaar. Zoals dat ook past bij het DNA van de Achterhoek. De visie hoe hier te komen is opgebouwd vanuit 3 perspectieven, die van de inwoner, de woning en de leefomgeving. De visie heeft tot doel om te komen tot een woongemeente waarin onze inwoners wonen met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding als ze dat nodig hebben. Het is een kader op hoofdlijnen en vormt ermee de basis om verder te werken aan concrete projecten en acties. Als gemeente zien we voor ons de taak om de randvoorwaarden goed te organiseren. Dat wil zeggen, de juiste woning op de juiste plek, of zoals we net al hoorden, voorzieningen, in een draagkrachtige buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Met voorzieningen dus nabij. Samen zo normaal mogelijk leven staat centraal. Niet een zorgvraag of de beperking. We richten ons dus op contact en ontmoeting. Zo kunnen we de kracht van onze dorpen, wijken en buurten behouden of versterken. Daarin werken we als gemeente nauw samen met de mensen en partijen die ik net noemde. Deze visie slaat een brug tussen het sociale en fysieke domein. En dat vormt best een uitdaging. Maar hij bouwt wel voort op onze omgevingsvisie, de woonvisie en het integraal beleidskader sociaal domein wat u eerder vaststelde. Het college stelt uw raad voor om de visie op wonen en zorg vast te stellen. En ik vraag u of er nog zaken zijn die u wilt meegeven ten aanzien van de opgave en aanpak zoals die in de visie staan beschreven.
Dank u wel, mevrouw Lambrecht. Ik kijk naar de raadsleden of daar partijen vragen hebben. Dat zijn er. Ik ga op het rijtje af. Meneer Van Hal.
Ja, dank voorzitter. Wij zien een visie op wonen en zorg in Doetinchem dat de nadruk legt op het creëren van een gemeenschap waar inwoners prettig kunnen blijven wonen, zelfs bij een groeiende zorgbehoefte. Wij zijn daarom als CDA-fractie ook zeer positief. We zien nu een houvast om hier uitvoering aan te geven. Toch nog de volgende vragen aan de wethouder. In de visie wordt aangegeven dat het tekort aan bijvoorbeeld huisartsen is, zoals net ook door de inspreker benoemd. Biedt deze visie volgens de wethouder voldoende perspectief voor de diverse zorgverleners om zich hier te willen vestigen? En graag willen wij daar voor dit antwoord een terugkoppeling op het juist genoemde laaghangend fruit, zoals benoemd door onze inspreker. Daarnaast graag een vraag over de innovatie. Innovatie wordt vooral als een soort containerbegrip gebruikt in dit stuk. Het is een oplossing voor de meeste vraagstukken, zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt, nieuwe vorm van zorg. Heeft de wethouder een concreet beeld van deze term? Want is het meer een vorm van hoop? Of kunnen wij ook alles innovatief aanpakken en hebben we hier ook overal een oplossing voor? Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Hal. Dan ga ik naar mevrouw Ten Brinke, Partij van de Arbeid. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA heeft de visie gelezen. Het lijkt een mooie visie met goede uitgangspunten en doelen die prettig wonen overal in Doetinchem en voor elke leeftijd mogelijk zou maken. We hebben nog wel een paar vragen, want in hoeverre is deze visie uitvoerbaar en is deze visie niet te veel gebaseerd op wensdenken, met name met betrekking tot de ABC-gedachte? Als we het hebben over de A, hoe zorgt u ervoor dat er zich genoeg huisartsen in Doetinchem willen vestigen? Heeft u daar invloed op? Als we het hebben over de B, volgens de huidige boodschappenstructuur mogen er geen nieuwe supermarkten bijkomen. Gaat of kunt u dit aanpassen? U weet dat de termijn van planning tot realisatie van een extra supermarkt vaak 8 tot 10 jaar duurt. Als we het hebben over C, de PvdA onderstreept het belang van de buurthuizen. Terugkijkend is er in Doetinchem vaker bezuinigd op buurthuizen dan dat er uitbreiding heeft plaatsgevonden. Mogen wij nu concluderen dat het college extra middelen vrijmaakt om te zorgen dat een ABC-locatie ook echt een ABC-locatie wordt?
Dank u wel, mevrouw Ten Brinke, voor de vragen. Mevrouw Winters, VVD, gaan we gaan.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de VVD heeft met belangstelling deze visie gelezen. Er zijn bij ons nog wel wat haken en ogen. En dat heeft te maken van, gaan we nu bij nieuwbouw nog weer extra regels toevoegen? Hè? We hebben al zoveel regels. En het is juist de bedoeling dat wij sneller gaan bouwen. En op dit moment zijn al op meerdere plaatsen in onze gemeente gebouwen waar wonen en zorg gecombineerd wordt. Denk aan Oldershoven in Weel, het Waterrijk, Schavenweide. Hoe wordt daarna gekeken en is dat een manier om wonen en zorg te combineren? Dank
u. Dank u wel, mevrouw Winters. Mevrouw Putman van de PVLM, ga uw gang.
Ja. Dank je wel, voorzitter. Nou, we hadden wel samen spul kunnen schrijven. Maar inderdaad, ik had ook de vraag van het voorbeeld Oldershoven. Is dat ook uit te breiden hier in Doetinchem en Gaanderen? Want hoe wordt ook wenden of keren? We missen gigantisch het oude systeem van de bejaardencentra. En zoals Oldershoven is dan een nieuwe vorm van 2000 hupplepup. Waarin dus gewoon huurwoningen zitten, koopwoningen zitten, maar wel ook daar de zorg compact aanwezig kan zijn. Dan hebben we hier ook nog de vraag over het lange zelfstandig wonen. En dat is inderdaad ook een soort wensdenken in onze ogen. Want ja, toch lukt dat niet echt zoals we dat graag zouden willen. En hoe denkt u daarover om dat aan te pakken? Want ja, er zijn heel veel mensen die kunnen gewoon niet langer zelfstandig wonen of ze wilden niet zelfstandig blijven wonen. En die vallen vaak tussen wal en schip. Hoe gaat u dit oplossen?
Dank u wel, mevrouw Putman. Mevrouw Fontijn, GBD.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik heb eigenlijk wel een verdiepende vraag ook op wat de inspreker zei van het laaghangend fruit, waar ook al over werd gesproken. In hoeverre, er zou dan misschien een bestemmingsplanwijziging moeten komen. Nou, daar wordt misschien onderzoek naar gedaan. In hoeverre staat het daar al voor? Zijn we al bezig met onderzoek daarin doen? Hebben we locaties op het oog? Dat soort dingen.
Dank u wel, mevrouw Fontijn. Mevrouw Ketting, D66.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, er is natuurlijk heel veel gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar de wethouder weet dat wij altijd aandacht hebben gevraagd voor die maatschappelijke voorzieningen bij nieuwbouw. Dat hebben we keer op keer gevraagd bij nieuwe projecten. Mijn vraag is dan ook, wij vinden de visie heel mooi, maar wanneer gaan wij de eerste resultaten zien van wat er in de visie staat? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Ketting. Mevrouw Faber, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, bij mij is ook inderdaad heel veel weggenomen. Maar wij maken ons inderdaad gewoon ook wel een beetje inderdaad zorgen over die voorzieningen. Als dat niet haalbaar is, komt er dan wordt ook een soort risicoanalyse gemaakt om te kijken welke risico's er aan vastzitten. Daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. En wat ook in de visie staat, is dat dan vergrijzing is. Ja, we hebben natuurlijk een tijdje geleden zelf een motie ingediend over de buurthuizen, voor verzorgingshuizen. En ik vroeg me af of daar dan ook weer eens naar gekeken kan worden dat het college dan misschien eventueel wat eigen regie in de handen kan nemen om wel die mensen die graag in een verzorgingstehuis willen zitten, dat ze wel daar naartoe kunnen gaan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Faber. Meneer Liebewert, GroenLinks.
Ja, dank voorzitter. En natuurlijk de belangrijkste vraag al gesteld door mijn voorgangers. Onze vragen waren voornamelijk over de gecentraliseerde voorzieningen en ontmoetingen en dergelijke. In hoeverre we prioriteit stellen aan de buurtcentra, de woonzorgcentra, et cetera. Dank u wel.
Dank u wel, heer Liebewert. Ja, meneer Giespers.
Dank u wel, voorzitter. Onze partij ondersteunt zeg maar de woonvisie en zorgvisie van de gemeente. En wij vinden het ook heel erg positief, uitdagend. Maar tegelijkertijd zien wij ook dat er nogal wat wensen zijn. En de vraag is, en dat bedoelen we helemaal niet negatief, is van in hoeverre het altijd realistisch is. Gelet op de hoeveelheid ouderen, gelet op de hoeveelheid beschikbaarheid aan en deskundigheid. We hebben net al een inspreker gehad die het heeft over de mogelijkheden om de juiste zorg te kunnen verstrekken. Kortom, dat zijn wel wat uitdagingen om dat woord uit de jaren 90 maar weer eens te herhalen. Hoe realistischer, en als een hele andere vraag die hierbij aansluit, hoe worden wij als raad, of kunnen we als raad hier eigenlijk tijdig bij betrokken worden? Wij worden wel genoemd in het stuk, maar we willen juist ook graag tijdig hierbij mee kunnen denken over eventuele wijzigingen in het hele proces. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Giespers. Ik kijk naar mevrouw Peining, die heeft geen vragen. Meneer Van Meijer, heeft u nog vragen? Jazeker, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de visie op wonen en zorg, daar gaat het over. En je kunt zien dat er, zoals u zelf ook al aangeeft, hard aan gewerkt is. Ook de bijlagen die leveren voldoende leesstof. Ook veel cijfers en trends. En juist die roepen mij toch wel wat vragen op. En met name over het realiseren van voldoende geschikte huisvesting voor aandachtsgroepen en ouderen. De ouderen, dat is een herkenbare groep. Maar de andere aandachtsgroepen, en van de circa 50.000 inwoners van 19 jaar en ouder, kom ik er opgeteld aan zo'n 8500 inwoners die in meer of mindere mate zorgbehoevend zijn. En de grootte van die groep, daar schrik ik wel van. Circa 1 op de 6 inwoners van 19 plus is er zorgbehoevend. Ik lees dat u gedurende het traject samen met alle in- en externe betrokkenen merkte dat u juist niet de focus wilde leggen op specifieke doelgroepen. Dat geeft als argument. Maar ja, die aandachtsgroepen zijn er wel en het zijn ook hele grote groepen. Dus in onze ogen zou u daar wel de focus op moeten leggen. En ik mis in deze visie, uw visie, hoe daarmee om te gaan. Heeft u daar wel ideeën over? En verder nog, wanneer merkte u dat het traject samen met alle in een extern betrokkenen daar juist niet de focus op wilde leggen? En wat waren daarvoor de belangrijkste redenen? En tot slot, wie waren dan die andere intern en extern betrokkenen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Meijeren. De wethouder voor de beantwoording van de vragen. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik luisterde door uw opmerking heen en toen dacht ik, nou, ik moet toch maar even een winstwaarschuwing doen. Want als u denkt dat hier de wethouder zit die de vergrijzing in Nederland gaat oplossen voor Doetinchem. En alle andere uitdagingen waarvoor we aan de lat staan qua aandachtsgroepen, dan moet ik u toch echt teleurstellen. En zelfs als mijn collega hiernaast had gezeten, was ons dat niet gelukt. Dat gezegd hebben, dan ga ik wel een serieuze poging doen om de vragen die u heeft gesteld te beantwoorden, voor zover ik daar een richting in kan geven. Want wat ik beluister is dat u zegt van nou, het is een goede zaak dat die visie er ligt en dat we ermee aan de gang gaan. En dat we in ieder geval cijfermatig onderbouwd hebben en benoemd hebben wat de belangrijkste zaken zijn die nu aandacht behoeven. Tegelijkertijd hoor ik een aantal zorgen. Ik merk dat ik even afgeleid word of dat daar goed gaat. Ik loop de vragen langs. Doetinchem vergrijst, dubbel vergrijst. De Achterhoek vergrijst, uiteindelijk vergrijst heel Nederland. Alleen wij zitten net wat hoger tempo dan misschien in de Randstad. En we weten met elkaar dat we de zorg die nodig is, dat we daar straks stomweg niet genoeg handjes voor hebben. Dus de heer Van Hal vraagt van ja, wat gaan wij eraan doen om op het gebied van innovatie een deel van de oplossing van het probleem te creëren. Nou, wij als gemeente zijn er niet als eerste voor aan zet. Maar wat je ziet is, en dat zei ik ook in mijn inleiding, dit een opgave is die we met alle betrokken partijen samen beet moeten pakken. Ook met de zorgaanbieders. En de zorgaanbieder waarvan ik in ieder geval de afgelopen jaren gemerkt heb dat hij daar zeer in voorop loopt, in de Achterhoek, is in ieder geval Sensire. Die nadrukkelijk kijkt in hoeverre zij technologie kunnen inzetten, zeker ook in het buitengebied, om toch te voorkomen dat ze overal maar naartoe moeten rijden. En ja, mevrouw Hondorp, maar die krijgt nu niet het woord, zal ongetwijfeld veel meer voorbeelden kunnen noemen van hoe technologie gebruikt wordt nu al en in de toekomst hopelijk vaker gebruikt gaat worden om toch het aantal hoofden en handjes wat we nodig hebben, wat er straks niet meer is, te compenseren. Zelf herinner ik me nog dat het Slingland ziekenhuis zei, ja, door corona zijn we eigenlijk versneld onze bedrijfsvoering gaan aanpassen en zijn we veel meer consulten online gaan doen. Nou, ik denk dat je in dat soort zaken moet denken en de techniek zal ons wel moeten gaan helpen, want anders dan wordt het heel ingewikkeld. Dat was uw tweede vraag. Uw eerste vraag ging over, biedt deze visie voldoende perspectief voor de zorgverleners? Ja, ik benadruk dat de zorgaanbieders dus met ons bezig zijn om te kijken, niet alleen op Doetinchemsniveau, maar nadrukkelijk ook op Achterhoeksniveau. Want we werken ook aan een regionale zorgvisie. Ja, jongens, hoe gaan wij dit varkentje wassen met elkaar? Dus ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid kan het niet alleen. En de winst van data verzamelen en een gezamenlijke visie opstellen moet zijn, dat je de opgave samen beschrijft en prioriteert. En enerzijds aan de slag gaat met wat wij hebben genoemd als prioritaire gebieden, de spoorzone en overstegen. En anderzijds, daar waar ontwikkelingen zijn in dorpen of wijken, kijken hoe we daar samen kansen kunnen benutten. De PvdA zegt, dat ABC klinkt heel mooi, maar hoe ga je dat waarmaken? Nou, wat we nu zien is dat we in ieder geval inzichtelijk gemaakt hebben per wijk en per dorp hoe dat georganiseerd is. Mevrouw Hondorp heeft denk ik heel helder aangegeven waar de uitdagingen liggen, daar waar het gaat om voldoende huisartsen. En het gaat niet alleen om plekken, dat gaat ook over de mensen en alle andere zaken die daarbij zijn. En wij zijn nadrukkelijk in gesprek ook met de huisarts en alles wat er omheen zit, om te kijken welke, in dit geval gaat het ook over ruimtevraag en plek waar zaken gerealiseerd kunnen en moeten worden. En u hoorde mij net zeggen, een van de prioritaire gebieden is de spoorzone. Nou, ik denk dat dat misschien wel het meest makkelijke voorbeeld is wat ik hier kan noemen, waar wij het beter kunnen gaan doen dan we het misschien in het verleden deden. Want daar hebben we relatief veel lege plekken nog. We zijn bezig om een stedenbouwkundige uitwerking te maken. En als je nou vooraf wilt bepalen, ja, wat zou je daar nou uiteindelijk willen toevoegen op gebied van maatschappelijke voorzieningen, kun je op dat moment ook als gemeente aangeven hoeveel vierkante meters dat zijn. Dan gaan wij niet, zo werkt dat niet, één op één die ruimte geven. We hebben ook nog steeds zoiets als het die damarrest. Maar je kunt er wel op een gegeven moment dat in de markt gaan zetten en zeggen van, kijk, dit is de hoeveelheid vierkante meters die beschikbaar komen, waarbij we in ieder geval zoveel vierkante meters voor maatschappelijk voor ons zien en zoveel vierkante meters voor andere zaken. En dan kom je op het punt van samenwerking. dan zijn er partijen die daarom op moeten gaan inschrijven. Maar die zullen het altijd bijzonder interessant vinden als ze weten dat er partijen zijn. Hè, en dan wijs ik niet letterlijk in de huisartsen, maar ook de partijen die daaromheen. Die zeggen, wij hebben die ruimtevraag en wij willen daar ook gaan zitten. Ik ga nu niet de hele business case met u doorpraten. Maar zo zie ik het voor me dat zeg maar in ieder geval op nieuwe plekken we ABC beter kunnen gaan invullen. Spring even door naar de boodschappen. Want we hebben staand beleid daar waar het gaat om supermarkten. Maar mevrouw ten Brinke, al het beleid is ooit door uw raad vastgesteld. En op het moment dat wij denken met elkaar dat dat beleid verouderd is, dan zijn wij zelf aan zet om dat ook weer te wijzigen. Dus dat is gewoon hoe het werkt in gemeenteland. Waar het ABC hier om gaat, is niet letterlijk om al die dingen één op één toe te voegen. Maar we hebben nu inzicht per wijk en per dorp waar het scheef zit. En ik denk dat de grootste winst van deze visie is dat we nog moeten gaan operationaliseren. En vorige week heeft mevrouw Van Beek, die achter mij zit, de informatieve raad verzorgd. Maar ik merk gewoon hier in huis dat bij gebiedsontwikkelingen, bij nieuwe projecten, we veel nauwer samenwerken tussen de strategen en de beleidsmedewerkers in het sociale domein en in het fysieke domein. En dat we het steeds beter met elkaar leren. En dat zal dus ook echt moeten. Dus dat als er een initiatief komt, je niet alleen gaat kijken van past het in de bestemming, is het goed ontsloten, zijn er voldoende parkeerplekken volgens de huidige norm. Nee, dat we even een stapje terug doen en zeggen, hey, in welke wijk speelt dit? Wat waren ook alweer de uitdagingen hier? En kunnen we dingen, meneer Stijntjes zou zeggen, met elkaar meekoppelen? Ik denk dat dat de taak voor ons wordt als gemeente, dat we daar veel meer aan de voorkant zelf over gaan nadenken. En nog een opmerking over het ontmoeting en de buurthuizen. Mevrouw Van Beek heeft dat vorige week volgens mij ook wel toegelicht. Dat staat ook wel in de stukken. De tijd is wel voorbij dat iedere instelling zijn eigen ruimte kan claimen en krijgen en betaald krijgen. Die ruimte is er niet, maar het is ook onbetaalbaar. Maar het moet ook niet en we moeten het niet willen volgens mij. Want ik denk dat het geweldig is als je een... Het schiet iets in mijn hoofd. Mevrouw Hunter kent u, winkel in de stad, hè? De bakwinkel. Ja, ik sprak haar later. Ze zegt, ik heb eigenlijk zoveel ruimte. Ik zou veel meer groepen, misschien wel ouderen, kunnen faciliteren die hier een kopje koffie komen drinken en een kaartje leggen. We zaten een beetje te fantaseren. Toen dacht ik, oh, dat is zo'n grote ruimte, hè, waar veel meer kan gebeuren. Ik denk dat het ook een paradigma shift is en een andere manier van kijken naar hoe kunnen we mensen elkaar laten ontmoeten. En iedereen zijn eigen zaaltje is gewoon niet meer van nu, denk ik. De VVD, die neemt wel voor mijn gevoel een beetje een kortere bochtafslag. Ik ken nu wel eens de partij van bouwen, bouwen, bouwen. Maar om nou als eerste vraag te zeggen van, leidt deze hele visie nou tot meer regels? Nou, dat is natuurlijk niet de inzet. Maar ik denk dat u de andere vragenstellers ook hoort vragen van, wethouder, kijkt u niet alleen maar naar die huizen? Kijkt u ook naar de voorzieningen en wat nog meer nodig is? En dat is volgens mij de kunst. Dus nee, we kijken zeker niet naar extra regels. Maar we gaan wel kijken hoe we de snelheid van bouwen overeind houden. Bijvoorbeeld weer in die spoorzone, maar het moet een levendige wijk worden die veilig is, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar die voorzieningen zijn. Nou, dat moet parallel oplopen in mijn optiek. Dan was uw tweede vraag, die werd omarmd door mevrouw Putman. En SP zegt daar ook wel het een en ander over. En dat gaat over onze bejaardentehuizen zijn. Ze zijn er die er zijn, maar er komen er niet meer bij. En dat is rete ingewikkeld, zou ik willen zeggen. Daar hebben we in Nederland voor gekozen. De hele bekostigingsstructuur van deze voorzieningen. Nou, ik moet zeggen dat mijn collega die er niet is, die beter kent dan ik. Dus daarover vraagt u mij. Mevrouw Van Beek zal dat ook kennen. Maar het is gewoon staand beleid in Nederland dat we geen bejaardentehuis meer financieren. En dat je al heel slecht moet zijn. Maar als ik het niet goed zeg, mevrouw Hondorp, dan mag u wat mij betreft corrigeren. Je moet al heel slecht zijn, wil je überhaupt nog ergens opgenomen worden en verzorgd worden.
U heeft,
maar u weet het veel beter dan ik.
U heeft een aanvullende vraag van mevrouw Putman en van mevrouw Winters. Eerst mevrouw Putman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik snap dat beleid dat is inderdaad dat er geen bejaardentehuizen meer komen. Maar wanneer ik naar Oldershoven kijk, dat is eigenlijk een woonvorm met koop- en huurwoningen waar, voor ouderen. En wanneer je dan ziet dat ook voor de zorg en in het huis zelf ook, er kan van alles in, hè. Er zit een biep in, er zit van alles in. Dus het is ook iets wat gecreëerd kan worden, waar dus ook de zorg in kan komen. Dan heb je wel een hele hoop mensen bij elkaar die, wanneer ze willen, elkaar op kunnen zoeken. Wanneer ze willen blijven, dan blijven ze alleen. Maar de mogelijkheden voor de mensen is natuurlijk veel en veel groter als wanneer ze alleen wonen. En je haalt dan ook ouderen uit hun woningen, die dan weer vrijkomen. En dat is dan de doorstromen die we zo graag willen hebben. En waarvan ik de vorige keer al zei van, zolang dat er daar niks voor gedaan wordt, zal dat niet gebeuren. En daar liggen toch kansen. En dan hoef je het geen bejaardentehuis te noemen. Maar je kan het ook een complex voor ouderen, waar meer in kan als alleen voor ouderen.
Dank mevrouw Winters en daarna mevrouw Faber.
Ja, mag ik hierop reageren? Anders gaat...
ga uw gang. Ja.
Nee, eens. Wat ik wilde aanstippen is dat de traditionele bejaardentehuizen, die worden niet meer gebouwd. En tegelijkertijd op dit moment zijn er heel veel gemeentes en heel veel partijen die dit soort combinaties van woonvormen inderdaad aan het realiseren zijn. En daar denk ik nadrukkelijk wel aan. En je ziet ook dat investeerders en partijen als Achmea, er zijn allerlei partijen die elkaar vinden. En wij worden bestookt met voorbeelden van zou dit kunnen of zou dat kunnen. Daar zijn we nadrukkelijk wel naar aan het kijken. En kun je zeggen van waar wil je daar ruimte voor creëren. En dat is eigenlijk in heel Nederland nu heel rap gaande. Want dat is wel het goede van Rijksbeleid. Het is ook verplicht gesteld dat er een woonzorgvisie moet komen. En dat, er worden ook aantallen gekoppeld aan hoeveel woningen voor ouderen je moet realiseren en voor andere doelgroepen. En ja, dan zie je op een gegeven moment dat de markt creatief gaat worden en gaat werken. En met dit soort plannen komt. Apeldoorn kwam net recent weer een voorbeeld. Zutphen zijn dingen. Dat soort combi's eens. Dat is mooi.
Goed, dan is nu het woord aan mevrouw Winters en daarna mevrouw Faber.
Dank u wel, voorzitter. De vraag was eigenlijk al gesteld door mij, in dit geval mijn buurvrouw, en ook al beantwoord door de wethouder. Want we hebben binnen Doetinchem eigenlijk al, naar mijn idee, 3 vergelijkbare, misschien zelfs wel 4, ook in Gaanderen, vergelijkbare woonvormen waarin wonen of koop of huur, dat is gewoon een eigen keuze. En eventueel kun je daar zorg in kopen. Dus er zijn al meerdere plekken in onze gemeente waar dit al van toepassing is. Dus dank je wel.
Dank u wel. Dat was geen vraag, maar een aanvullende constatering. Dank daarvoor. Mevrouw Faber.
Ja, ik zit even na te denken. Want het is misschien wel inderdaad wel fijn dat je van zulke woonvormen hebt. Want als je bijvoorbeeld allemaal ouderen heb bijvoorbeeld in de buurt en verspreid. En het is natuurlijk vergrijzing. Dan moet je ook weer in de toekomst kijken. Want als die allemaal weer wegvallen, dan heb je natuurlijk al die huizen weer. Dus dan is het misschien ook gewoon wel fijn om bijvoorbeeld een verzorgingstehuis te hebben. Want anders heb je dat probleem weer. Ik denk dat, ik zat gewoon even daar aan te denken. Dat
misschien dat ik achterop mag reageren. Ja. De combinaties die je nu ook ziet, is dat er jongeren wonen. Wat oudere mensen die nog geen zorg nodig hebben. En de ouderen die dat weer wel nodig hebben. En dan een mix van voorzieningen. Ik heb zelfs een voorbeeld gezien waarbij de jongeren, zeg maar, als ze daar willen wonen, zich actief moeten bemoeien, zeg maar, met de andere bewoners. Dus om maar aan te geven, er is ontwikkeling in. Want ik ben het met u eens. Als het alleen ouderen zijn, dan heeft dat ook zo zijn beperkingen. Dus dat stemt mij dan wat hoopvoller. Laat ik het dan zo samenvatten voor alle inbreng die u daarover deed.
Ik stel voor dat u doorgaat met de beantwoording van de vraag.
Ja, Mevrouw Putman, daar gaan we nog een keer een wijntje op drinken. Ja, hoe verleid je de ouderen om zijn grote huis te verlaten? Nou, dat is de million dollar question. Hè, niet iedereen wil in één keer van zijn grote vrijstaande huis met tuin, als het niet nodig is, doorschuiven naar een andere woning. Nou, die moeten het willen en daarvoor heb je een aanbod nodig wat hun aanspreekt. En daar kunnen we nog stap in zetten. Laten we dat met elkaar eens zijn. Oh ja, één aanvulling voor wat u uw vraag stelt. Feit is wel dat het aantal mensen wat alleen woont of alleen overblijft groter wordt. En dat er aantoonbaar steeds meer behoefte is aan eenpersoonshuishoudens en woningen daarvoor.
Mevrouw Putman heeft nog een aanvullende vraag hierop.
Ja, want is er ook rekening mee gehouden dat er... er zit eigenlijk een groot gat tussen mensen die zelfstandig wonen en wanneer je dus met zorgzwaarte 5... dan kom je al niet meer in een verpleeghuis, want de wachtlijst is zo groot dat je al zorgzwaarte 7 hebt. Hè? Die groep die ertussen valt, daar moet iets voor gebeuren. Hoe gaan we daarmee om?
Ja, een hele kleine anekdote. Ik woon in een straatje waar al die leeftijdsgroepen zitten. En ik denk dat, ja, hoe je het bent of keert, die titel van onze visie, hè, het omkijken naar elkaar... Ja, we zullen ook steeds meer het eerlijke verhaal ook naar onze gemeenschap over moeten brengen. De overheid kan niet alles meer oplossen en de huisartsen ook niet. Dus hoe je het went of keert, we zullen de voorwaarden moeten creëren dat er een soort met hulpstructuur is van nabij tot verder weg, van informeel naar steeds formeler. Als u een betere oplossing heeft, dan ben ik er zeer geïnteresseerd.
Gaat u verder?
De vraag van GBD, laaghangend fruit. Nou, ik gaf net het voorbeeld van de spoorzone, want soms is het ook wel fijn als je even op een nieuwe plek met een nieuwe inzichten kunt gaan starten. Laaghangend fruit, ja, soms komt het ook gewoon vanuit onze inwoners. Ik kreeg van de week een mail van iemand en die zei van het Slingeland ziekenhuis gaat verplaatsen en ik woon in die wijk. Ik hoop toch niet dat u het hele ziekenhuis platveegt en onbenut laat dat het een prachtig gebouw is in een bepaalde wijk. En parkeergarage zit erbij en dat zou zo'n mooie plek zijn om misschien iets te creëren waar u aan denkt. En onze oude manier van denken is, oh, dat is van het ziekenhuis, dat is niet van ons. En die komen met een plan en willen we dat wel of niet realiseren. De nieuwe manier van denken is dat we kijken van, hey, wat is die wijk en welke behoeften heeft die wijk op al die vlakken die we net hebben? En daar heb ik al een eerste interne bespreking voor georganiseerd. En we gaan het gewoon op een andere manier van verschillende kanten bekijken. Van welke scenario's zijn daar mogelijk? En dan vervolgens moet je daar met de wijk en zeker ook met het ziekenhuis over in gesprek. Maar ik geef u op een briefje dat wij in gemeente Doetinchem 10 jaar geleden dat idee niet hadden dat je er ook zo naar kunt kijken. Nou, dat bedoel ik een beetje met laaghangend fruit. Ja, wanneer gaan we de resultaten zien van de visie? Ja, u heeft gezien dat er veel opgaven zijn beschreven en veel acties mogelijk zijn. Voor mij is een visie een gedeelde stip aan de horizon waar je naartoe op weg gaat. En dan vervolgens ga je ook een beetje voorwaarts struikelen, want er gebeurt van alles en je stuurt bij. En je zult op korte termijn een aantal laaghangende doelen bereiken. Nou, ze zijn allemaal beschreven. Maar die grote, weerbarstige onderwerpen die u zelf ook aanstipt, daar moeten we als gemeente, en dan reken ik u even als college en raad bij elkaar, echt nadrukkelijk luisteren. Hè? Want dat hoor ik u ook zeggen bij de inspraken. Luisteren naar wat gebeurt er, betrek ons er eerder bij, dat hoor ik ook nadrukkelijk. En als je in een wijk of een dorp ziet wat er gebeurt, met alle kennis en kunde die we als gemeente, als zorgaanbieders en andere organisaties in huis hebben, moeten ontwerpen wat het laaghangend fruit is per wijk en dorp en wat de lange termijnvisie. Het is een gigantische puzzel die we aan het leggen zijn met elkaar. En op sommige plekjes zullen we snel stappen zetten en op andere zal het langer zal het wat langer duren. Ik denk dat het eerlijke verhaal is. Vraag van de SP ging over de voorzieningen. Heb ik daar voldoende over gezegd voor nu? Uw eerste vraag? Oké. Vergrijzing hebben we het met elkaar over gehad en ook de rol die buurthuizen. U vroeg aandacht nog voor het feit van het zorgbuurthuis. Dat dat in sommige situaties ook een oplossing kan zijn. En dat herken ik. En ik denk dat wat dat betreft de SP haar tijd wellicht al vooruit was op het moment dat jullie dat onderzochten. En volgens mij in Os hebben geïntroduceerd. Na afloop van de informatieve raad zei ik ook al wat ik net ook zei. Ik merk dat er steeds meer aandacht voor is en voor het besef dat mensen niet moeten vereenzamen. Want dan krijg je ook veel meer eerder en veel meer last van je pijntjes. Het is ook eigenlijk een permanente paracetamol als je gewoon mensen om je heen hebt. Nou Rens, waar kwam die vandaan? Hè? Ja, zo spiegel. GroenLinks. Ik heb opgeschreven gecentraliseerde voorzieningen, maar ik weet niet wat de vraag precies was.
Meneer Lieberwert, kunt u dat even toelichten?
In hoeverre we prioriteit stellen om dat soort dingen. Dus gecentraliseerd, maar daarmee bedoel ik de ABC-voorzieningen samen en zo.
Ja.
De
prioriteiten liggen, ik zou bijna zeggen, uiteraard op de plek waar het minst op orde is. Ja, dat is ook een beetje de noodkreet die er ook wel gezegd werd. Als je het over huisartsen hebt. Mevrouw van Beek zei dat vorige week ook nog. Hè, Overstegen is ook wat dat betreft een zorgenkindje. En we kennen ook wel andere plekken waar het qua wat minder goed voorzien is. De vraag is of je letterlijk altijd de supermarkt moet willen toevoegen of dat het meer om het ontmoetingspunt gaat. Want daar is natuurlijk ook feit dat als je maar kunt ontmoeten, het misschien wat minder erg is dat je je boodschappen moet laten thuis bezorgen.
Meneer Lieberwert, nog aanvullend of kwam u schoten wat te binnen?
Ja, aanvullend. Dat is in ieder geval wel prettig om te horen. Waar het meest nodig is, heeft natuurlijk het meeste aandacht nodig. Ik kan me voorstellen dat dat soort locaties vaak ook meer moet gebeuren, meer gaat kosten en grotere projecten zouden moeten zijn eventueel om juist die vraag, die grotere vraag op te lossen. Dat is weer tegenovergesteld eigenlijk van laaghangend fruit, omdat laaghangend fruitjes makkelijker is.
U had geen vraag?
Mijn vraag is het antwoord dan nog steeds hetzelfde?
Ja, het lastige is altijd dat we als gemeente maar één van de spelers zijn in het hele verhaal. En waar het om gaat is dat je buiten dingen wil realiseren. En dat moet je dan kijken op welk schaalniveau het dan toch nog een keer ook uit kan, hè, financieel. Want anders gebeurt er helemaal niks. Dat is de praktijk. Even kijken. De heer Giespers. Ik lees weer wensdenken. Wat is een visie? Dat is een droom waar je gezamenlijk naartoe op weg gaat. Ik hoop dat ik duidelijk kan maken dat we gezamenlijk wel serieus benoemen wat de getalsmatige situatie is en wat de zwakkere plekken zijn en wat de wensen zijn. En ik denk pas op het moment dat je het onder ogen ziet, word je niet helemaal blij van sommige dingen die je ziet of welke trends er zijn. Zoals te weinig personeel en een vergrijzing. Ja, dat je dan met elkaar aan de slag kunt en als samenwerkend, want dat zei mevrouw Hondorp ook heel nadrukkelijk. Hè, of het nou gaat om in de zorgketen of tussen zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties en gemeenten. Toch werken aan oplossingen. En dat, moet je wel met elkaar benaderen van glas half vol. We gaan er gewoon aan. Want als je het elkaar de put in loopt te praten, dan wordt het wensdenken. Dan doe je niks. En tot slot, hoe wordt u als raad tijdig betrokken? Het gesprek start deze maand, zou je kunnen zeggen. Aan het eind van mijn pitch zei ik, dit is de visie, waarvan u ook zegt, kun je daar tegen zijn. Maar er is nadrukkelijk ook al een hoop doorkijk gegeven wat de opgaven zijn en wat de acties zijn die we gaan oppakken. Dus ik nodig u nadrukkelijk uit, ook na deze beeldvormde spreking bij de meningsvormende raad, kijk erop te geven en zaken ook mee te geven. Want als u daar gewoon accent in aanbrengt als raad, en als je dat in meerderheid doet, is dat dan nog weer beter. Dan bent u echt betrokken, hè? Dan geeft u mede vorm. En voor het overige Als er concrete projecten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de spoorzone, daar krijgt u straks een stedenbouwkundige uitwerking van. Bent u als raad weer aan zet en ook van andere initiatieven om daar de besluiten over te nemen om het mogelijk te maken? Dus zo zit het automatisch ingebakken in het systeem dat u betrokken bent.
Dank u wel, mevrouw Lambrecht. Ik kijk even naar de raadsleden of zij de vragen voldoende beantwoord. Nee, meneer Van Meijeren.
Ik moest mijn blad nog omslaan, excuus. Dus ik doe het en ik lees het. U had ook een technische vraag gesteld en ik geloof dat die vraag wel beantwoord is, maar u verbindt daar de conclusie aan. Die deel ik wel met u. 1 op de 6 inwoners van 19 jaar en ouder zorgbehoevend. Dat klopt wel, hè? Dat klopt inderdaad. Daar schrikt u van. Nou, daar schrik ik ook van. Ik denk dat zijn serieuze aantallen. Die hebben we daar ook zien staan. De wereld is niet makkelijk aan het worden, lijkt het wel eens. Maar daar hebben we mee te dealen. Dit zijn de feiten. Uw andere vraag die ging over de aandachtsgroepen. Hè. Daar horen deze mensen dan ook toe. Volgens mij heeft mevrouw Van Beek vorige week toegelicht, en ik weet niet of het er dan zo in staat, dat deze visie op wonen en zorg is primair gericht op de groep ouderen. En daarnaast moeten we ook voor de aandachtsgroepen met planvorming komen. En dat gebeurt ook in regionaal verband, omdat je daar ook... Ik vraag even of jij het uitlegt. Want ik merk dat ik ga lopen breien en dat ik het net niet helemaal spits heb.
Mevrouw Van Beek, schuift u gezellig aan.
Anders had mijn collega wethouder dat ongetwijfeld heel helder verteld.
Ja, dat kan mevrouw Van Beek ook heel goed. Ga uw gang.
Voor de aandachtsgroepen. Ik heb vorige week volgens mij ook verteld, er komt een nieuwe wet aan, wet versterking regie op de volkshuisvesting. En die geeft gemeenten nadrukkelijk de opdracht om tot een meer evenredige spreiding van aandachtsgroepen te komen. En wat we nu zien in de woonzorgvisie voor Doetinchem is dat eigenlijk veel kwetsbare inwoners in Doetinchem oververtegenwoordigd zijn. Dus dat betekent dat we ook nu een extra maatregel, een extra handvat krijgen met die nieuwe wet om met de regio in gesprek te gaan over hoe we dat beter kunnen verdelen ook over de regio. Los van het feit dat we binnen Doetinchem een opgave voor onszelf hebben om het binnen Doetinchem beter te gaan spreiden.
Dank.
Ja, en misschien dan iets, want meneer Van Meijeren had de indruk dat wij een keus hadden gemaakt om met de ouderen aan de slag te gaan en dat de rest niet zo belangrijk was. Maar ik herken dat niet, maar u citeerde bepaalde teksten die daar aanleiding toe gaven. Begrijpt u goed, meneer Van Meijeren? Dat zocht ik even naar.
Nou, eigenlijk niet. Ik werd getriggerd eigenlijk door het feit dat u aangeeft in de rapportage dat er in Doetinchem 4000 mensen wonen met een verstandelijke beperking. Nou, dat vind ik gewoon heel erg veel. Dan denk ik, ja, dan zul je in zo'n visie wel wat terugzien. En wat zie ik dan? Dan zie ik bij de argumenten staan van het gaat om prettig wonen en leven voor iedereen, ongeacht of iemand een beperking of ziekte heeft. Nou, uiteraard. Maar vervolgens wordt er gezegd, gedurende het traject merkten we samen met alle in- en externe betrokkenen dat we juist niet de focus wilden leggen op specifieke doelgroepen. En dan denk ik, ja, dus bij de start wil je dat wel, dan ben je daarmee bezig en dan is het ingewikkeld en dan is het heel makkelijk natuurlijk om te zeggen, nou ja, we schuiven het even naar voren en het komt te zijn de tijd wel een keer. En als ik dan heb over 4000 mensen met een verstandelijke beperking, dan zijn er ook nog bijna 4000 met somatistische problemen. En er zijn nog mensen met psychische problemen. Dus het is gewoon een gigantisch grote groep. En ik mis elke visie daarover in dit rapportje. En dan zeg ik, ja, dan hebben we een heel mooi rapport, visie. Ja, ziet er prachtig uit. Maar als je naam Doetinchem verandert in een andere plaats dan voor ja, Amersfoort of Heemskerk of Ede of Bennekom, maakt niet uit, dan heb je eigenlijk hetzelfde rapport. Want het is niet specifiek. Je kunt het zo uitrollen in heel Nederland. En ik had graag gezien dat het dan een visie was waar Doetinchem eigenlijk ook wel iets mee te maken heeft.
Dat is geen vraag, maar een opmerking. Ga uw gang, mevrouw Lambrecht, als u daarop wilt reageren.
Op het laatste stukje reageer ik. En mevrouw Van Beek wil toch nog even reageren op dat eerste punt wat uw oorspronkelijke vraag was. Ik deel uw mening niet dat het niet doetgroen specifiek is. Want ik denk dat juist de data over hoe het zit met bijvoorbeeld spreiding van voorzieningen en mensen over dorpen en wijken, dat dat wel degelijk doetgroen specifiek is. Alleen de informatie waar u uit citeert is zijn volgens mij gegevens die wij van de provincie hebben gegeven. En nu geef ik het stokje even door.
Mevrouw van Beek. Ja.
De visie op wonen en zorg is zeker niet alleen bedoeld voor ouderen. Er zijn verschillende kwetsbare doelgroepen in de gemeente. Dat hebben we ook inzichtelijk proberen te maken. Maar wat we wel hebben geleerd is, ondanks de verschillende beperkingen die er zijn, heeft iedereen behoefte aan een woning, al dan niet met lichte tot en met zware zorg of geen zorg. En als je dat vertaalt naar zeg maar, de bakstenen, naar de woningen, komt dat voor een groot deel op hetzelfde neer. Je hebt voor een groot deel dezelfde type woningen nodig, ongeacht de verschillende beperkingen die er zijn. Dus wat we ook met de organisaties op de werkconferentie hebben geconcludeerd, is dat het eigenlijk gaat over dat iedereen prettig wil wonen en dat er soms voor verschillende doelgroepen net wat andere woning voor nodig is. Maar dat je niet al die verschillende doelgroepen eruit zou moeten lichten. Iedereen wil meedoen in deze maatschappij en iedereen wil prettig wonen. Dus vandaar dat we niet afzonderlijk helemaal hebben ingezoomd op al die verschillende doelgroepen.
Dank u wel, mevrouw Van Beek. Kijken we even naar de raadsleden of de vragen voldoende beantwoord zijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Die is er niet. Welke? Oh! Doe nu maar.
Ja, ik ben voor het eerst. Ik ken de regels nog niet helemaal. Dank u wel, voorzitter. Iedereen in deze zaal weet dat de plannen en veranderingen geld kosten. Waarom maken we nu niet alvast geld vrij voor deze plannen? Want om huisartsen aan te trekken en zich te laten vestigen in Doetinchem is een plan nodig. We verleiden ze niet met een kop koffie. Om supermarkten te interesseren in een ABC-locatie is een plan nodig. Ze komen hier niet alleen omdat we dat vragen. En als laatste, contactmomenten en buurthuizen ontstaan niet omdat we het alleen in een plan opschrijven. De PvdA zou graag willen dat hier al geld voor wordt vrijgemaakt, zodat deze plannen alvast gemaakt kunnen worden. Hoe kijkt het college hiernaar of is hier al een budget voor aanwezig?
Dank u, mevrouw Ten Brinke. Mevrouw Lambrechts.
Hoe kijk ik daar tegenaan? Want ik heb het in het college niet besproken. Ik denk dat u één stapje te vroeg en te snel bent. Trouwens, je kunt geen huisarts hier naartoe kopen. Je kunt hier geen supermarkt naartoe betalen. Ik denk echt dat de opgave en de aanpak zoals die nu hier beschreven is en de werkwijze die we net toelichten, dat we gewoon gebiedsgericht kijken welk type projecten je er zou willen laten landen en dan de uitvraag daarop richten, dat dat goed werkt. Want helaas los je niet alles met geld op. Ik ben met u eens dat er een moment kan komen waarin je zegt, en dan kom ik ongetwijfeld bij u terug, als we dit willen realiseren op dat niveau, dan gaat er meer tijd in zitten of moeten we iets anders doen als gemeente of iets extra meebetalen om het te realiseren. Maar dan kom ik wel. Maar nu deze visie op geld zetten, dat is te vroeg.
Dank voor de beantwoording. En u, mevrouw Ten Brinke, dank voor de laatste vraag. Er was geen behoefte aan een tweede termijn. Dan is het beeld helder bij iedereen. Dat is het. Mag ik vingers zien voor een bespreekstuk? Dat zijn alle fracties. Daarmee is het een bespreekstuk. En dan dank ik jullie en de wethouder en mevrouw Van Beek voor de beantwoording. Mevrouw Hondorp, u krijgt nog even de gelegenheid om een laatste woord tot ons te spreken. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben namens al mijn collega's heel blij om te horen dat u onze zorg deelt. Dat we na toch een paar jaar wel in beeld zijn gekomen om ons erbij te betrekken bij de plannen. Wat ik wel merkte dat er heel veel vragen waren en dat het heel erg leeft bij u allen. En wij willen u dan ook van harte uitnodigen, eventueel voor een aantal werkbezoeken aan wat huisartsenpraktijken in de gemeente, om u een wat beter beeld te geven van wat wij doen, waar we voor staan en wat wij nodig hebben. Dus ik hoop u daar bij te zien door een rondje langs een paar Doetinchemse huisartsen. Dank u wel.
U ook bedankt. En hiermee sluit ik dit onderwerp af. Ik schors de vergadering 2 minuutjes voor de noodzakelijke stoelendans. Dames en heren, gelet op de tijd hoop ik dat iedereen langzaam zijn plek wil innemen. Dan kunnen wij starten met het volgende onderwerp. En ik zie dat de plek van GroenLinks nog leeg is. Van de Lokaal Belang. En de SP zijn de stoelen... Ah, meneer Giesbert is weer terug op zijn plek. Bij de SP zie ik niemand. Is dat de bedoeling? Kennelijk. Niettemin ga ik toch starten met het volgende onderwerp. De actualisatieverordening starterslening. Herziening 2025. Aangeschoven daarvoor is wethouder Lambrecht. En die wordt ondersteund door mevrouw Baumer. Bummer. Niet ondersteund. Goed. Nou, dan is het simpel. Dan mag u gelijk van start met uw pitch. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Sinds jaar en dag helpen wij starters in Doetinchem om met behulp van een starterslening een eerste woning te kopen. Met die starterslening wordt het verschil overbrugd tussen de aankoopprijs van de woning en het bedrag dat starters bij de bank kunnen lenen. Hiermee maken we het verschil tussen het wel of niet kunnen kopen van een huis. De huidige verordening dateert echter van 2019. Om starters met lagere en middeninkomens te kunnen blijven helpen, moeten we de bedragen aanpassen. Concreet willen we de prijsgrens gelijkstellen aan de regionale prijsgrens goedkope koop, sociale koop. Dat betekent dat de maximale koopaanneemsom van 225.000 euro naar 250.000 euro gaat volgens dit voorstel. En dat we het maximaal te lenen bedrag willen verhogen van 25.000 naar 35.000. Nu is het zo dat de regionale thematafel Wonen en Vastgoed jaarlijks in januari de prijsgrenzen evalueert en indexeert. Daarbij wordt 3O breed rekening gehouden met de consumentenprijsindex, de markt en de overige omstandigheden. Beslispunt 4 gaat hierover. En wij vragen u om het college te mandateren jaarlijks de prijsgrenzen overeenkomstig aan te passen, zodat we in de pas blijven lopen met de regionaal afgesproken categorieën en zo onze starters snel kunnen blijven helpen. In onze doelgroepenverordening die uw raad november 2023 heeft vastgesteld, is dit op dezelfde wijze geregeld. Dus we leggen dit voorstel van harte aan u voor.
Dank u wel, mevrouw Lambrechts. Ik kijk naar de raadsleden of daar vragen over zijn, over dit voorstel. Die zijn er. Ik begin bij de Partij van de Arbeid. De heer Optewee, ga uw gang.
Dank, voorzitter. Voor de volledigheid was beslispunt 3, wat volgens mij de wethouder bedoelde in plaats van 4. Maar goed, dat vergeven we haar zeker. Hey, op inhoud, wat de Partij van de Arbeid betreft, helder. Alleen, op het laatste beslispunt. Waarom moet dit nou weer weg vanuit de raad? En ik snap het ergens wel, maar aan de andere kant, wat is nou de moeite om dit dan, als dit voordoet, en wat voor tijd kost het nou om dan toch ons als raad dan in positie daarin te stellen om dat te doen? Ik denk, wat is daar tegen? Dus dat is eigenlijk meer mijn vraag.
Dank u wel, mevrouw Winters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in vervolg op de vraag van mijn buurman. Ik had hem ook al eventjes voor die tijd gesteld. Wat betreft stadslening, ik snap het helemaal. Het loopt dan beter in lijn. Dus beslispunt 1 en 2 zijn we helemaal mee akkoord. Punt 3 ligt wat ons betreft ook een beetje anders. Zoals het nu verwoord werd, was het voor ons niet inzichtelijk hoe die verhogingen tot stand zouden komen. Dus vandaar ook mijn voorstel van koppel het ergens aan. Hè. Bijvoorbeeld procentueel aan de NAG of iets dergelijks. Zodat het inzichtelijk is waarom iets stijgt. En het zou ook weer kunnen dalen als de markt anders wordt. Dus vandaar dat het beslispunt 3 voor ons een beetje onduidelijk is. En is de wethouder dat met ons eens of ziet de wethouder nog een mogelijkheid om het iets te verduidelijken? Dank je wel.
U vraagt dus om verduidelijking. Ja, dat was hem. Naar de rest van de raad, of er nog meer. Ik zag nog een hand. Meneer Van Meijeren, voor hem. Oh, ah, nee, sorry meneer Van Meijeren, mevrouw Putman, ik sla haar over. En dat ga ik nu goed maken. Ga uw gang.
Oké, dank je wel, voorzitter. De aankoop. Prijs die gaat van 225.000 naar 250.000, maar daar wordt dan meteen ingecalculeerd dat het verbeteren of de duurzaamheidsmaatregelen. Dat zijn natuurlijk al hoge kosten, hè? Dus eigenlijk wordt het dan niet echt verhoogd, maar omdat die verduurzaamheidsmaatregelen erin zitten, gaat het omhoog. En dan de lening verhogen van 25.000 naar 35.000. Prima, maar dan komt inderdaad 3.1 en het college bevoegdheid om dit aan te passen bij marktomstandigheden. Ja, dan is onze vraag van zit daar een max aan of zit daar een bepaald bedrag aan waarvoor we het college mandateren. En wanneer komt het dan naar terug naar de raad? Boven een bepaald x-bedrag of hoe zit dat?
Dank u wel voor deze vraag. Meneer Lieberwert, GroenLinks.
Ja, dank voorzitter. Vanuit GroenLinks hadden wij voornamelijk te denken, ja, wat is er nog realistisch, zeker voor jongere mensen, nog te kopen in die prijskategorieën? Wordt er eventueel over nagedacht om met de vorige desleningen om meer woningen beschikbaar te maken rondom die prijzen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Meijeren, uiteindelijk toch bij u gekomen. Hè?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is ook niet een hele ingewikkelde vraag, maar die startersleding bestaat al sinds jaar en dag, hoorde ik. En ik vroeg mij af hoe het gesteld is met de animo voor die startersledingen. Om wat voor een, hoeveel aantal aanvragen zo gaat op een jaar.
Dat is heel technisch, maar vooruit. Mevrouw Lambrecht.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het helemaal uitgeschreven staan hoeveel er gebruik van gemaakt is. Dus ik stel voor dat we dat gewoon bij de stukken voegen, want anders ga ik allemaal getallen voorlezen. Het is zo dat, en dat vind ik wel goed nieuws, dat het is een revolverend fonds. En wat je ziet is dat het zich nu weer begint te vullen, omdat mensen zeg maar de leningen hebben afgelost. Dus op dit moment kunnen we gewoon nog goed vooruit met het geld wat we in het fonds hebben zitten. Terwijl er tegelijkertijd ook gebruik van wordt gemaakt. Uit mijn hoofd 14 leningen zijn verstrekt gemiddeld de afgelopen jaren. Belangrijk is de vraag die gesteld werd door GroenLinks. Is er dan voldoende aanbod? Er is nog steeds ieder jaar aanbod. Maar belangrijker, die vraag hebben we ons ook gesteld in Achterhoekverband. En u weet dat er landelijk afgesproken is 2/3 betaalbaar. En daarbinnen voldoende sociale huur, maar ook goedkope koop. Dus we hebben ons zelf ook echt ten doel gesteld om substantiële aantallen betaalbare woningen te gaan toevoegen. En in Doetinchem zie je dat we dat bijvoorbeeld achter het Metselcollege, project Keppeloord, gedaan hebben met House to Start. En in Wil ook met het Kleine Huizenproject. Dus daar en ook achter de CETAX-locatie, de voormalige CETAX-locatie, komen weer betaalbare appartementen. Dus juist, ja, we zijn juist ook in deze categorie woningen aan toevoegen. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hè. Je kan een instrument hebben, maar als je de huizen niet hebt, dan schiet dat niet op. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling, meneer, op te wegen om de raad minder bevoegdheden te geven. Laat ik dat expliciet uitspreken. Tegelijkertijd is het zo dat de beslispunt 3 vrij open staat. Realiseer ik me nu ook hoor, naar aanleiding van uw vragen. Wat is de logica daarachter? U heeft de woonvisie vastgesteld. U heeft ingestemd met de aantal in de woondeel. We moeten voldoende goedkope koop en sociale huur en andere woningbouwcategorieën toevoegen. Dat heeft u ook allemaal in november 2023 nog eens een keer bekrachtigd in de doelgroepenverordening. Dus in het verlengde daarvan kijken we naar dit instrument starterslening. En dan is het zo dat de prijskategorie die we voorstellen is de categorie goedkope koop. Alleen ook in regioverband, 3O breed, kijken we iedere keer, ieder jaar naar, is die categorie goedkope koop op het juiste bedrag. Hè? Die zit nu op 2,50. Maar in januari van ieder jaar gaan we daarnaar kijken. En we weten nu al dat die waarschijnlijk op basis van de marktomstandigheden en de CPI naar 2,60 gaat. Onze idee is niet ingewikkelder geweest dan dat. Laten we zo snel mogelijk onze starterslening aanpassen. Maar op het moment dat die jaarlijkse afweging gemaakt wordt. En we ook kijken van wat doet de markt in Doetinchem. Dan kunnen we binnen de doelstelling van de starterslening. En dat is gewoon voor de goedkope. Voor de mensen die alleen maar dit type woning als eerste woning kan kopen. Ervoor zorgen dat die bedragen aansluiten. Dus diepere gedachte zit daar niet achter. Waar ik over wil nadenken, want mevrouw Winters had die vraag ook al gesteld. En ik heb de formulering vandaag nog niet helemaal gevonden. Maar de dames achter mij hebben dit gesprek ook met mij gevoerd. Of we beslispunt 3 niet zo kunnen aanvullen. Dat het voordeel wat ik zoek, namelijk als in regionaal verband gezegd wordt, nu wordt 2,50, 2,60, dat ik niet helemaal die cyclus naar je toe terug moet. Maar tegelijkertijd niet dat als er volgend jaar een nieuw college zit, die denken van blanco check van de raad, we kunnen er alles van maken.
Meneer Op de Weeg, aanvullend.
Ja, dank voorzitter. Helder punt ook. En misschien kunnen we elkaar daar misschien wel in vinden. Want zou het niet een idee zijn als u dan toezegt dat op het moment dat u een aanpassing doet hierin, ja, dat u daarmee altijd dan ook terugkomt met een beargumenteerde raadsmededeling. Oh, dat geeft ons dan ook de mogelijkheid om het dan te agenderen. En dan geeft het u wel de snelheid en dan kunnen we de politiek wel iets mee. Dat zou mijn voorstel in deze zijn. En dan hoeven we het niet ingewikkelder te maken dan dat is.
Mevrouw Lambrecht.
Oh, ik zei strik erom. Dank voor het mooie voorstel.
Ja, ja. Maar volgens mij hebben we dat allemaal goed gehoord. Ja. En zelfs genoteerd. Waarvoor dank. U was klaar met uw beantwoording, of nog niet?
Ja, ik heb ze een beetje achterstevoren gedaan. Maar volgens mij heb ik de essentie van uw vragen beantwoord.
Ik kijk even naar de raadsleden of zij dat ook vinden. Volgens mij wordt daar instemmend in geknikt. Is er behoefte aan een tweede termijn op dit onderwerp? Dat is er niet. Is het beeld helder? En dat is het. Mag ik vingers zien voor een bespreekstuk? Dan is het een hamerstuk geworden en dan dank ik u voor dit onderwerp. Dan gaan wij onverdroten voort met het derde onderwerp, want ik verwacht geen stoelendans. En dan hebben wij het over, jazeker wel, herstelbesluit bestemmingsplan Hechtelerweg 3 2022. En as we speak schuift wethouder Steentjes aan met mevrouw Wentink, als ik het goed heb. Ja, dat heb ik goed. Installeer u even rustig. We hebben geen haast. Meneer Steentjes, alles wel?
Uiteraard, voorzitter. Dankjewel.
Ga uw gang.
Zoals u van mij gewend bent, geen hele minuut daarvoor nodig. U heeft in november 2022 bestemmingsplan Hettelerweg 3 vastgesteld. Daarin was opgenomen een maatwerkvoorschrift. Dat was verwerkt in dat bestemmingsplan. Van dat maatwerkbesluit over geluidshinder wordt niet langer gebruik gemaakt. En daarom krijgt u het voorstel om dat maatwerkbesluit uit het bestemmingsplan te halen. En het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. Dank u wel.
Dat was kort en krachtig. Ik kijk naar de raadsleden. Wie heeft daar vragen? Mevrouw Putman van de PVLM en de Partij van de Arbeid. Maar mevrouw Putman gaat voor.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou bijna wat zeggen, maar goed. Kan de wethouder aangeven van waarom dit nu naar de Raad toe komt, terwijl er nog bij de Raad van State een gedeelte ligt waar nog een besluit over genomen moet worden, en waarom niet daarop gewacht wordt? En of gaat het met de uitspraak van de Raad van State, net zoals met de uitspraken van de bestuursrechten, dat het gewoon naast ons neergelegd wordt en dat dan verder, want in dit dossier, daar kan ik natuurlijk ondertussen een boek over schrijven, daar wordt heel hard gewerkt om iemand heel van alle kanten te helpen, maar het gaat ten koste van. En nog steeds, het was een foutje, hè? Het was een foutje, wat zo begon het, met een foutje. De provincie was tegen, maar goed, het werd daar toch geplaatst, het bouwwerk. Dat foutje is vergroot toen we de agrarische grond bestemden als bedrijfsterrein. Ook elk wat de provincie niet bouwt. Maar goed, dan hadden we nog de rechtelijke uitspraken die genegeerd zijn. En dat werd dan gedaan onder het mom van de zicht op legalisatie. En het foutje werd steeds groter. En nou gaat het over het geluid. En het wordt zo gebracht als zou het zijn van dat is niet meer nodig. Maar goed, ook daar liggen rechtelijke uitspraken onder. Maar ik vraag me nog steeds af, hoe zit het nou precies? Wanneer krijgen we hier, want ook hier zit natuurlijk bij deze stukken zit de besluiten van de rechters in de neonde. Maar goed, waarom wordt er niet gewacht op de uitspraak van de Raad van State?
Dank u wel, mevrouw Putman, voor deze vragen, eigenlijk. Meneer Op de Weeg, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank. Ik was bang dat mevrouw Putmans goede eerste vraag wat onder zou sneeuwen door haar betoog. En ze misschien niet iedereen meekreeg in wat ze daar precies mee bedoelde. Maar wel, toch nog wel onderstrepend, is het... Kan de wethouder reflecteren op het feit dus dat het wat vreemd kan ogen? Dus dat we het bestemmingsplan inderdaad aanpassen, terwijl het nog bij de Raad van State ligt. Er zal vast een technische verklaring voor zijn, maar ik ben vooral benieuwd of het in ieder geval voor de buitenwereld wat vreemd kan ogen, of die daarop kan reflecteren.
Dank u wel, meneer Op de Weeg. Ik kijk naar wethouder Steintjes of hij zover is voor de beantwoording.
Ja, dat kan ik wel, voorzitter. Volgens mij staat dat in het stuk zelf ook keurig verwoord waarom dat zo is. Dit stuk ligt nog bij de Raad van State. En dan kun je in overleg met de Raad van State, en dat overleg is er geweest, kun je tot die tijd kun je dit soort wijzigingen aanbrengen om het in overeenstemming te brengen met de bedoeling van de bestemming. En dat is precies wat hier gebeurt.
Dat was de beantwoording van de vragen. Mevrouw Putman heeft aanvullend nog een vraag of een opmerking. Ik hoop een vraag, want daar is het voor bedoeld.
Ja, wat gaat u doen wanneer er een uitspraak van de Raad van State is, wat er net zo mee omgegaan is met die andere uitspraken? Van de bedrijfs- of van de bestuursrechter? Of hoe gaan we hiermee om?
Meneer Steintjes.
Moesten we daar niet de eerste uitspraak van de Raad van State voor hebben? Want wij gaan er nog steeds vanuit dat we na de uitspraak van de Raad van State een vastgesteld bestemmingsplan hebben.
Mevrouw Putman.
Ja, dat snap ik dat u dat zo zegt. Maar wat ik niet begrijp is dat het eigenlijk allemaal ondergemoffeld wordt. En ik kan het ook niet anders benoemen. Alle bezwaren, alles wat de rechter heeft gezegd, er is eigenlijk niks mee gedaan.
Wat is uw vraag, alstublieft?
Dus begrijpt u dat ik weinig vertrouwen heb in de gang van zaken in dit dossier? Want dit is een heel lastig dossier, dat snap ik. En het is vreselijk moeilijk, maar het is niet zuiver gegaan.
Meneer Steintjes, het is niet echt een vraag, maar een constatering. U hoeft daar niet op te reageren.
Volgens mij vroeg mevrouw Putman of ik dat begrepen had. Ja, ik had inmiddels wel begrepen dat mevrouw Putman anders naar dit bestemmingsplan keek. Volgens mij is er desondanks door deze raad een bestemmingsplan vastgesteld. En ligt er nu een wijziging voor die ik geduid heb, waarom die nu voor ligt en hoe die behandeld zal worden. En volgens mij is er op dit moment dus ook niet meer verandering wat voor ligt, dus ik heb er voor de rest niet zoveel behoefte aan om daar nog op te reageren.
Dank u wel, meneer Steintjes. Mevrouw Putman, nog een
allerlaatste
poging.
Even een uitsmijter nog. Ik weet dat de Raad toen heeft toegestemd. En ik weet ook dat het zo'n onnoemelijk moeilijk dossier is, dat de meeste raadsleden ook niet precies wisten van wat er speelde. En ik neem dat ook niemand kwalijk, want daarvoor is dit dossier ook verschrikkelijk moeilijk. Maar nog steeds zeg ik, en ik heb er niet voor niks in vastgebeten, nog steeds zeg ik, wat daar gebeurt, is niet op een zuivere manier gegaan. En er zijn mensen de dupe van geworden.
Dank u wel voor deze mevrouw Winters en daarna mevrouw Mons.
Dank je wel, voorzitter. Dit is geen vraag richting wethouder, maar meer naar mijn naaste collega. ik vind de constatering van dat wij niet weten wat in het dossier speelt, vind ik wel heel erg vergezocht. Vind ik zelf niet zo heel erg netjes.
Laten we elkaar nou niet gaan jij bakken, maar mevrouw Putman.
Nou, ik heb ook gezegd, ik neem het niemand kwalijk, maar dit is zo'n ingewikkeld dossier. En ik heb me daar echt in vastgebeerd. En alle uitspraken van de rechter en alles hebben we doorgelezen. En we hebben de aankoop, de bedragen gezien. We hebben de dossiers, zeg maar, van de advocaat, maar ook van de notaris. En alles hebben we doorgespit. En we zijn echt tot de conclusie gekomen dat hier dus echt iets aan de hand is. En jullie kennen me. En dat ik me eenmaal ergens een vastbijtje aan, dan laat ik me zo niet los naartoe. Dan ben ik net een pitbull. En daarom zeg ik ook van, dit is zo'n moeilijk dossier. In feite, ja, ik kan dat niemand kwalijk nemen. Maar het is gewoon een feit dat wanneer je hier geen maanden, dagen en jaren aan bezig bent geweest, is het heel moeilijk te doorgronden wat hier gebeurd is.
Dank u wel voor deze bijdrage. Mevrouw Bons.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik zou mij ook graag even willen richten tot mijn collega mevrouw Putman. Want mevrouw Putman die gaf wel aan hoe ingewikkeld het dossier is. En zij heeft wat klachten geuit, als ik het zo mag formuleren. En ik was nu heel erg benieuwd of zij wellicht kan toelichten wat eigenlijk de vraag achter alles is. En wat per se de problemen zijn voor haar met het voorstel hoe het nu voor ligt. Want wachten op de Raad van State uitspraak. De wethouder heeft toegelicht waarom die keuze is gemaakt. Ik zie zelf dat er een bepaalde iets wat klachten heeft veroorzaakt, dat eruit wordt gehaald, want er wordt niet meer gebruik gemaakt van die bevoegdheid om 's nachts die werkzaamheden te verrichten. Dus ik heb eigenlijk zelf persoonlijk het idee gehad dat het best wel fijn of althans dat er een verbetering in zat voor de buurt. Dus ik hoor heel graag van mevrouw Putman waar dan echt het probleem nog zit voor haar.
Mevrouw Putman, u kunt die vraag beantwoorden.
Ja, het probleem zit in dat dit eruit gehaald wordt. Ja, goed, dat zij zo. En dat is natuurlijk een heel minimum puntje winst. Maar het hele dossier aan zich is voor de buurt, en met name de naaste buren, die hebben hier echt ongelooflijk veel last van. En er zijn dingen gebeurd waarvan ik zeg, en daar steek ik me de hand voor in het vuur, hier zijn dingen gebeurd die gewoon niet kloppen. En dat
ik wil toch even ingrijpen, want het gaat hier alleen vanavond om het herstelbesluit. Daar wil ik wel even de nadruk, want anders gaan wij de grondslag hier helemaal bespreken, terwijl het gezien de agenda of topic is.
Ja, maar ja, goed. Iets heeft een grondslag natuurlijk. En het is met een foutje begonnen. Maar die fout wordt steeds groter. En nou wordt er net gedaan of er iets heel geweldigs gebeurt. Maar in feite, die fout en die
u heeft dat,
overlast
u heeft,
blijft.
Ja, u heeft uw punt duidelijk gemaakt. Mevrouw Mons nog als nabrander.
Ja, graag voorzitter. Ik zou daar nog even één keer op willen reageren. Want inderdaad, uw mening daarin, die wilde ik ook net even delen uit. Inderdaad, want we zijn dus gericht nu op het raadsvoorstel. En ik snap dat de mening misschien heerst dat er wat dingen mis zijn gegaan. Maar daarom, u noemt net ook nog weer, of mevrouw Putman via uw voorzitter, die noemt net nog weer over het probleem wordt groter en groter. Ik heb net een aspect genoemd waardoor ik denk dat het probleem kleiner wordt. Dus eigenlijk daarin nogmaals de vraag van welk probleem wordt groter en groter. Wat is nou echt het onderliggende probleem specifiek voor dit voorstel? Dus niet de zaken hoe het zijn gegaan. Want ik snap dat daar misschien dingen in zijn gebeurd. Maar daar is deze procedure, dit voorstel niet voor.
Precies. Ik stel voor dat u andere wegen zoekt om dit met de kop te pakken. Maar niet via dit voorstel. Stel ik voor. Ik kijk nog even naar de wethouder of die behoefte heeft om te reageren op wat het laatst is gezegd. En zo niet.
Met wat al eerder gezegd is, hè, ook rond de eerdere vaststelling van het bestemmingsplan. De weergave die door mevrouw Putman wordt geschetst, die herkennen wij niet.
Dus helder. Ik kijk even naar de raadsleden of er nog vragen zijn blijven liggen. Is het beeld helder voor iedereen? Is er behoefte aan een tweede termijn? Nee, dan ook niet. Mag ik vingers zien voor een bespreekstuk? Mevrouw Putman van de PVLM wil het als bespreekstuk, maar het is gezien de meerderheid die niet de vinger heeft opgestoken, een hamerstuk geworden. Maar u kent de weg om het een bespreekstuk te maken. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering. Ik dank iedereen voor de inbreng en wel thuis.